Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ma devi girarlo forte. Attaccare!
Sì! Grazie signore che ci ha dato il calcio! Grazie signore che ci ha dato il calcio! Che ci fa abbracciare! Che
abbracciami,
ci fa sognare!
Abbracciami!
Che ci fa vincere!
Abbracciami!
Che ci fa vincere!
Het is dinsdag 17 mei 2022, 7 over 8 om precies te zijn. En Wesley Victor Mak aan de andere kant van de lijn en ikzelf, Willem Haak, zitten er weer klaar voor. Tijd voor de 150ste Lo Stadio, Wes.
Ongelooflijk.
Jubileum.
Dat we dat mogen halen.
Ongelooflijk, hè? Had je het verwacht, 4 jaar geleden?
Nee, absoluut niet. Nee, ja goed, we werden natuurlijk een beetje overrompeld misschien zelfs met het feit, of tenminste de vraag of we dit überhaupt zagen zitten. Mm-hmm. 150 is wel veel ook, hè?
We begonnen ook met 150 luisteraars. Ja. Nou, zo gaat dat. Nou, inmiddels zijn het er wel wat meer gelukkig.
Ik ben wel benieuwd of er dan echt mensen zijn die gewoon echt nu de afgelopen 149 allemaal hebben geluisterd.
Ja, dat zou ik mooi vinden. Als jij dat bent, dan verdien je van ons een heel groot compliment. En in ieder geval eventjes een vermelding op onze sociale media. En in onze laatste 2 afleveringen van dit jaar. Volgende week komen we nog met een seizoensterugblik natuurlijk. En we kijken even vooruit, nu al, dan al, op de Conference League finale tussen Roma en Feyenoord. Die wordt woensdag gespeeld. In ieder geval die week gespeeld. En wij kijken even vooruit op dat duel tussen die twee hele mooie ploegen. Maar eerst even tijd om terug te blikken. Terug te blikken op het afgelopen speelweekend. Waarin er, ik durf het bijna niet meer te zeggen, veel is gebeurd.
Is er veel gebeurd, ja?
Nou, er is ook veel beslist. Dat vooral. We hoopten, en dat hebben we nog steeds wel. Dat kunnen we nog steeds wel zien. Dat er niet alles zou worden beslist. Maar een deel weten we wel. We hebben 2 degradanten. We weten deels wie er de Europa League ingaat. We weten eigenlijk wel wie er landskampioen wordt. Maar voor de rest ligt er nog best wat open. Laten we toch weer, net zoals de afgelopen weken, beginnen bij die Scudetto race. Die race om de titel tussen Milan en Inter. Milan natuurlijk al een tijdje bovenaan. Nu met 83 punten, want ze wonnen van Atalanta. Prachtige sfeer, hè? Daar in San Siro, Wes.
Ja, goed, we zeggen al het hele seizoen, denk ik, dat de fans van Milan dit seizoen ook wel echt flink hebben bijgedragen. Ook natuurlijk met de sfeeracties in de uitwedstrijden met Lazio bijvoorbeeld. Maar ook vooral in eigen huis aan het kookt daar echt. En je ziet echt dat die hele club snakt naar succes. En het is natuurlijk ook voor hen heel lang geleden. Het is 2010, 2011 het laatste kampioenschap. En eigenlijk daartussen hele magere jaren gekend.
Droogte.
Echt een droogte. Zowel qua prijzen als qua überhaupt qua sportief succes. Je ziet gewoon dat die hele stad, of tenminste de halve stad.
Nee, niet de hele stad, hè.
Precies. De halve stad, die snakt naar die titel. En
ja.
Ik denk wel dat ook vooral de aanwezigheid en deze manier van aanwezigheid van de fans, dat Milan ook wel heel vaak over een soort doodpunt heen helpt. Want ja, wat we eigenlijk ook wel het hele seizoen zien, is dat het bij Milan ook echt niet altijd sprankelt. Maar dat ze uiteindelijk wel altijd de wedstrijd over de streep trekken. En ik denk dat dit ook een wedstrijd was waar dat mooi in naar voren kwam. Want het was eigenlijk bij rust 0-0 niet heel veel kans, eigenlijk voor beide ploegen niet echt. En ja, praktisch de eerste kans in de tweede helft. Eigenlijk nadat misschien Fiorentina hoopte een vrije trap te krijgen. Atalanta hoopte een vrije trap te krijgen. ja,
laten we daar, laten
de
we daar
usual
gelijk,
suspect weer door.
Laten we daar even bij stilstaan direct. Vind jij het een vrije trap? Pessina wordt daar neergelegd, tussen aanhalingstekens, door Kalulu. Schreeuwt om een vrije trap. Krijgt hij niet van Orsato. En hij blijft liggen en zegt, ja, kom op man, dit is toch sowieso een vrije trap. Milan speelt door. Mooie lange bal van Messias op Leao. En Leao maakt af. En dan denk je, misschien gaat de VAR nog kijken. Dat dachten ze daar ook wel een klein beetje. Toch wel in de gaten gehouden. Atalanta rende gelijk namelijk op scheidsrechter Orsato af. Maar hij werd toegekend, werd goedgekeurd. Terecht, jouw inziens?
Ja, ik denk het wel. Dit is ook wel een beetje een soort trend die je de laatste tijd ziet. Gisteravond toevallig nog in de laatste minuut bij Juve Lazio natuurlijk. Dat Lazio die 2-2 maakt. Ook een soort gelijk situatie aan de andere kant van het veld met Cuadrado die neergaat. Hij wordt ook niet gefloten, prima. Ik denk vorige week bij Empoli-Inter.
Ja, zeker.
Dat ook volgens mij Barella op het middenveld.
Absoluut.
Ja, ook wat wild erin gaat.
Nee,
maar je ziet
kijk,
eigenlijk,
ja.
Het is eigenlijk denk ik vooral gewoon zolang de scheidsrechter op het veld niet echt fluit, wordt er niet per se iets aangedaan, tenzij het echt een schandalige overtreding is.
En dat was dit zeker
dat
niet.
Dat was het absoluut niet.
En het was ook geen 100% overtreding, want Pessina die kapt die bal achter zijn standbeen weg en die gaat vol voor die overtreding. Die weet dat Leao namelijk, of dat Kalulu in zijn rug zit, krijgt hem dan niet mee. En ja, dan weet je dat een doelpunt van Leao ook niet gaat worden teruggedraaid. Omdat er daar een kleine overtreding aan vooraf gaat. Vond ik ook terecht. Er waren wel weer heel veel mensen boos om. Ik denk dat als het andersom was gebeurd, dat de wereld te klein was geweest. Dat Pioli op de persconferentie weer wat had gezegd dat Milan altijd werd benadeeld. Maar uiteindelijk wordt het toch weer aan het eind van het seizoen, wat ook wel clichématig is, maar wat ik denk dat ook zo is, dat het toch wel tegen elkaar wordt weggestreept. Want af en toe heb je de scheidsrechter mee, af en toe heb je hem tegen. In het geval van Milan wel redelijk wat tegen gehad. En nu hadden ze hem dan in dit geval iets mee. En dat is toch heel lekker, die 1-0, om die band te doorbreken. Want vanaf toen kon Milan iets meer achteroverleunen, iets meer blijven te profiteren van die ruimte die Atalanta weggaf. En dat lukte voor het allerbest bij die prachtige 2-0 van Theo Hernandez in de 75ste minuut.
Nou, echt een bizarre goal.
Ja, de mooiste van het seizoen eigenlijk, hè? Nou, misschien niet de meest verfijnde, maar wel de meest unieke misschien. Of hoe zeg je dat? Ja.
Goed, de mensen kennen jou intussen en die kennen jouw voorliefde voor de lob of voor de stift. Goed, ik hou ook van goede afstandsschoten en waar je echt gewoon ziet dat er inderdaad gewoon volop techniek een bal wordt geraakt. Maar ja, dit is wel gewoon qua moment en qua belang van het doelpunt. En dan ook nog eens het doelpunt. Dat echt heel mooi. Het is volgens mij Krunic die de bal wegtackelt. Ik weet niet bij wie het was, maar in ieder geval hij komt voor de voeten bij Theo op, nou ja, wat zal dat zijn geweest? Misschien op 5 meter van zijn eigen 16?
Ja, dus op 20 meter van zijn eigen doel.
Ja, zoiets ongeveer. Ja. En ja, die zet hem gewoon op een lopen. En op een gegeven moment, ja, Teun Koopmeiners werd er bij de 1-0 al flink uitgelopen door Rafael Leao. TK7.
En TK7.
Bij die tweede kom begint hij volgens mij met 20 meter voorsprong.
We moeten het ook zeggen als TK7 geen goede wedstrijd heeft gehad. En dat was nu wel echt het geval. Stond al op een gele kaart ook. Dus mensen zeiden op Twitter, die moet gewoon geel pakken bij een van die twee goals. Maar die had hij al op dat moment. Dus ja, dan pakt hij rood.
Nee, maar ja, Theo volgens mij, ja, misschien zelfs wel 100 meter afgelegd. Want hij maakt natuurlijk ook echt nog helemaal crisscross dat veld over. En je hebt iedere keer het gevoel van, nou goed, nu zal hij dan wel afgeven ergens. Alleen hij bleef gewoon rennen en hij schiet hem ook nog heel knap binnen. Ja, en als je dan bekijkt inderdaad ook gewoon 75ste minuut van de wedstrijd. Het is een super hete dag daar. En San Siro zat ook, ja goed, het was 28 graden in zo'n stadion, dus dan waarschijnlijk nog warmer.
Atalanta drong aan op dat moment. Had best wel een paar kantjes gehad. Onder meer een kopbal van Zapata.
Ja, absoluut. En als je dan bedenkt dat nog een extra doelpunt inderdaad, dat de 2-0 van Milan toch wel het einde van die wedstrijd. En dus, nou ja, praktisch de titel betekent. Ja, dit is wel echt een Maradona-esk doelpunt. En daar werd hij natuurlijk ook gelijk mee vergeleken. Je hebt natuurlijk ook de goal van VA.
Ja, absoluut.
Ook in het Milan-shirt natuurlijk.
Messi,
ja.
Son werd ook genoemd.
Het is wel een beetje dat rijtje, denk ik. Hè?
Want ja, denk ik ook.
Het is op technisch gezien misschien minder, maar qua, ja, waar ik mee begon, het belang van het doelpunt en het moment, ja, het is echt een wereldgoal.
Nou ja, en qua Wat we de afgelopen weken hebben gezegd, is het ook wel interessant, vind ik. We zeiden voorafgaand aan die moeilijke race of reeks van Milan, waarin ze tegen Lazio moesten. Ze moesten tegen Fiorentina, tegen Verona, tegen Atalanta, komende zondag tegen Sassuolo. Dat ze eigenlijk het best waren of zijn tegen ploegen die het veld open laten liggen. Nou stond Atalanta natuurlijk met 1-0 achter op dat moment. Gaf wat ruimte weg. En die ruimte kan dan zo fantastisch worden benut door Theo Hernandez. En dat zag je terug in deze goal. Zodra er ruimte is, is hij op zijn best. Dan kan hij zijn rush gebruiken. Kan hij zijn techniek, die hij ook zeker heeft, nog beter gebruiken. En zoomt hij zo fantastisch op. En dat zag je hierin terug. En dat zag je eigenlijk ook al bij die 1-0 van Leao. Waarbij Fiorentina, walen ze door de war met Fiorentina vandaag. Waarbij Atalanta veel ruimte weggeeft achter de verdediging. Leao kan worden weggestoken. En Leao de afgelopen weken telkens van die ruimte kan benutten. En dat nu ook deed. En dat is wel de kracht van dit Milan, hè, denk ik.
Ja, absoluut. En ik denk dat ook sowieso wel iets is wat dit seizoen misschien wat duidelijker is. In ieder geval bij de echt twee titelkandidaten bij Milan en Inter. Dat die ook echt heel veel spelers hebben die de diepte gebruiken. En dat zie je vooral bij...
Toepasselijk dit weekend.
Ja, en dat zie je vooral bij Napoli en Juve wat minder, denk ik. Waar gewoon veel meer statisch wordt gevoetbald en meer de bal rondgaat. En op die manier wordt gespeeld. Maar je ziet bij Inter natuurlijk met Dumfries aan die zijkant aan de ene kant. Perisic aan de andere kant. Maar eigenlijk ook nog wel met Barella en Brozovic, die gewoon heel veel lopen ook natuurlijk.
Mm-hmm.
En je ziet het ja, bij Milan wat je zegt, Leao natuurlijk heel goed aan de bal, maar ook goed de diepte in. En vooral Theo is denk ik wel echt het toonbeeld van gebruik maken van ruimte. Niet per se qua passes of dribbles, maar ook gewoon vooral gewoon met je lichaam. En
van een moderne linksback is het
ja,
eigenlijk.
Absoluut, ja, en het is...
En hij is verdedigend ook beter geworden dit jaar. En dat zie je bij veel spelers van dit Milan. Dat ze gewoon binnen het seizoen veel sterker, veel beter, veel geconcentreerder zijn geworden. Noem maar nu even Theo. Maar ik zou Leao nu nooit meer zo hard durven te bekritiseren. Want hij is zo beslissend geweest de afgelopen weken. Nou, tegen Fiorentina natuurlijk. Tegen Verona nog het meest. Ook tegen Atalanta nu. Langzaam maar zeker toch wel steeds meer de man van de Scudetto. De man die ze die titel kan gaan gunnen. Want ze staan nu op 83 punten. Inter won later die avond, komen we zo nog even op. Sfeer in San Siro ook na afloop fantastisch. Hè, met Pioli's on fire. Eén kritiekpunt als het mag. The Wave.
The Wave?
Was the Wave? The Wave was er. The Mexican Wave. Die was er in de, nou, nog wel tijdens de wedstrijd, rond minuut 85. Ja, daar heb ik zo'n hekel aan. Dat zie je alleen maar in het Nederlands elftal.
Goed, het is dan al wel minuut 85. Hier in Nederland doen we dat. Nou, wat is het? Minuut 6, 7?
Minuut 1. Voor de wedstrijd
we
nog.
We beginnen ermee.
Ja.
Ja, goed, het enige misschien wat je kan zeggen na afloop van dat, nou, tussen aanhalingstekens feestje bij Milan, is dat je hoopt dan in ieder geval voor hen dat het wel goed blijft gaan. Want... het is natuurlijk wel gênant. Stel je verliest van Sassuolo en Inter wint van Sampdoria volgende week. Dat is de enige combinatie waarop Milan de titel nog kan mislopen. Ja, dan is het wel lullig als je dan daar al zo half staat te springen. Ook als Pioli zijnde. En goed, het was natuurlijk de laatste thuiswedstrijd. Dus meestal wordt het natuurlijk sowieso iets
precies.
Ja, feestelijker afgerond. Maar je had hier toch al wel een beetje het gevoel dat er een soort voorschot, ja, een voorschot werd genomen op die titel. En het mag, ja, maar als het dan niet lukt, is het denk ik wel pijnlijk. Maar
het is gevaarlijk.
En er zijn
nog, ik denk dat er nog steeds mensen zijn die denken, hè, Milan staat maar 2 punten voor op Inter. En Inter heeft toch een beter doelsaldo. Dan is Inter toch wel mijn overwinning en mijn gelijkspel van Milan kampioen. Dat is niet het geval. In Italië gaat het op onderling resultaat. Dat gaat nog voor op doelsaldo. En Milan won dit jaar van Inter met 2-1. En speelde ook tegen ze gelijk met 1-1. Dus heeft een beter onderling resultaat dan of tegen hun stadgenoot. Dus die worden kampioen bij een gelijke stand. Zou nog kunnen dat ze op 84 punten eindigen allebei. Dat kan omdat Inter zondagavond na Milan speelde. Er waren al wat rood-zwarte fans van Milan naar de Piazza Duomo gegaan om die wedstrijd van Inter te kijken. Die dachten, als zij punten verspelen, zijn we er vast. Dan kunnen we hier een feestje bouwen. Dat gebeurde niet, want Cagliari was niet zo best.
Nee, die staan natuurlijk al op degradatie. Maar als je ze zo zag spelen, dacht je van... nou, die gaan gewoon direct de Serie C in. Want
dat is toch echt nergens op, hè?
Ja, en die hebben dan nog een nieuwe trainer ook. Dus je zou toch verwachten dat daar een soort... ja, schok-effect of iets dergelijks in zit. Maar het was echt dramatisch hoe die voor de dag kwamen.
Ze begonnen vol enthousiasme. Ik denk dat 2 minuten duurde ongeveer. En daarna was Inter heel lang veel beter. Resulteerde in een hele mooie 0-1 van Darmian in minuut 25. Daarvoor had Skriniar al gescoord. Dat doelpunt werd afgekeurd. Bij de wel echte 0-1 gaf wie anders dan Peres iets voor. En kon Darmian hem à la Cristiano Ronaldo bij de tweede paal inkoppen. Kwam echt heel hoog. Verwacht je bij hem eigenlijk niet. Werd 0-2 door Lautaro Martinez, die een hele goede wedstrijd speelde. 1-2 Lico Giannis met een mooi afstandsschot. Uiteindelijk toch nog 1-3 door Lautaro voor Inter. Enigszins regulier, toch? Hè?
Ja, nou ja, goed. Kijk, ik denk meer dat de druk er was in die eerste, nou ja, wat zal dat zijn dan geweest? Ja, die 20, 25 minuten dat ze natuurlijk wel aandringen en dan het doelpunt afgekeurd zien worden. Dat ze dan misschien een klein beetje op dat moment het gevoel hadden van nou gaat het zo'n dag worden.
Ja.
Maar goed, eigenlijk vrij vlot ging inderdaad die 1-0 van Darmian erin. Ja, ja, toen was het ook echt wel klaar, want Cagliari liet echt niks zien. En het uiteindelijk dat zondagschot van Lico Giannis, die waarschijnlijk wel in de Serie A blijft, hoe dan ook. Want dat is denk ik wel een van de betere spelers.
Goeie linker.
Aan de kant van Cagliari.
Had daarvoor maar ook al een mooi afstandsschot gehad. Ja,
absoluut, en dat maar zie het wel vanaf. Speelt sowieso de laatste seizoenen best wel aardig. Goede linkervoet, goede voorzet, goed schot. Maar dat was echt praktisch de enige kans van betekenis, denk ik. Want ja, wat we zeggen, die hebben echt helemaal niks gedaan.
Maar toch wat opvallend is bij Inter, dat het dan nog altijd spannend wordt. Het werd 0-2 door Lautaro Martinez, die mooi diep werd weggestoken en hem afmaakte. Maar direct daarna volgde de 1-2. En dan heb je toch altijd nog het gevoel, ja, straks valt die bal 1 keer goed voor Cagliari. En dan is het gewoon 2-2, terwijl ze de hele wedstrijd niks hebben gedaan. Het gebeurde ook nog 1 keer. Keita Balde dook weg uit de rug van De Vrij. Maakte al dan niet een overtreding, mocht doorgaan. Lepelde de bal over. Maar ja, stel die gaat erin, dan staat het gewoon in de 80ste minuut 2-2. Terwijl Inter de hele wedstrijd veel beter is, het veldoverwicht heeft en die wedstrijd al lang had moeten beslissen. En als je dan een slecht punt moet aanwijzen van dit Inter, van het Inter van Inzaghi, dan is dat het pijnpunt. Dat ze te vaak laten liggen om zichzelf te belonen en te vaak die wedstrijd niet vroegtijdig beslissen. En dat was tegen Bologna destijds ook het geval. Want toen waren ze ook veel beter. Hadden ze veel meer kansen dan Bologna. Maar ja, toch de deksel op de neus. Eerst met de 1-1 en toen nog met de 2-1. Dat is toch meer en meer het sleutelduel waarin Inter het heeft verloren. Al kan het nog.
Hoe is de stemming in huis Haak?
Nou, kijk. Ik heb echt geen probleem met dit Milan als kampioen. Ik denk wel... Nou, ik vind het hartstikke knap. Ik zou het hartstikke knap vinden als dit Milan kampioen wordt. Want het is niet zo dat zij fantastische spelers hebben. Op Leao misschien na, die de wereldtop wel gaat halen. Ik weet het niet. Ik weet niet of ik dit Milan nou zo gigantisch goed vind. Dus in die zin is er enigszins een spijtgevoel waarvan ik denk, ja, dit Inter had altijd kampioen moeten worden met deze selectie die op papier beter is dan de selectie van Milan. Aan de andere kant hebben ze het zo fantastisch voor elkaar daar bij Milan. Heeft Pioli het fantastisch op de rit gekregen? Is het een echt elftal? Zijn zij dodelijk? Zijn ze efficiënt? Zijn ze verdedigend betrouwbaar? Zijn ze solide? En zijn ze mentaal goed? Dus er is gewoon niks op de titel van Milan af te dingen. Dus wat dat betreft denk ik, ja, ik vind het mooi dat Milan terug is. Zometeen voor het eerst sinds 2011 die titel gaat pakken. Ik gun het Sander Jonkman. Ik gun het Rood-Zwart Milaan. Ik gun het mezelf wel wat meer om interkampioen te zien worden zondag in San Siro. Maar ik heb er geen probleem mee dat het Milan kampioen wordt uiteindelijk. Dus,
en wat ga je doen aan zondag? Want jij zit daar. Ja, hoop natuurlijk dat Inter...
Ja, kijk, maar ik heb geen hekel aan Milan. Nou, dat denken sommige mensen, dat heb ik helemaal niet. Ik vind het een hartstikke mooie club met prachtige historie. En ik vind het mooi dat Milan terug is in de zin wat we het ook waar we het ook al net over hadden, dat ze zo slecht zijn geweest en nu weer terug zijn. En ik denk dat de Serie A ook een goed Milan nodig heeft. Hetzelfde met een goed Inter, hetzelfde met een goed Juve. het liefst niet allemaal, ja, wel allemaal tegelijk. Het liefst allemaal tegelijkertijd natuurlijk. Het was dit jaar niet helemaal het geval. Ja, wat ga ik doen? Ja, ik ga naar die wedstrijd.
Ja, maar ik bedoel, want de bedoeling is volgens mij dat als Milan inderdaad dan niet verliezen bij Sassuolo, dat ze dan daarna natuurlijk nog terugkeren naar San Siro. Ik weet niet, heb je daar informatie over gegeven? Mag je blijven zitten? Of?
Het is verbazingwekkend dat die wedstrijd op 6:00 is vastgesteld. Ik had namelijk gelezen en ik was er heilig van overtuigd dat allebei die Scudetto-wedstrijden, dus die van Milan bij Sassuolo en die van Inter thuis tegen Sampdoria, om 3:00 zouden worden gespeeld. Dat was ook in de pers te lezen, zodat San Siro nog zou kunnen worden leeggeveegd na de wedstrijd van Inter, omdat Milan daar nog wordt gehuldigd dan die avond. Maar ja, dat wordt nu misschien wel moeilijk. Ik bedoel, die wedstrijden zijn om 6:00. We gaan er even in dit scenario vanuit dat Milan gewoon kampioen wordt. Dan moeten al die 80.000 Inter-fans, want San Siro is uitverkocht, moeten weg, zo snel mogelijk, denk ik. En dan moet Milan nog op zondagavond worden gehuldigd in San Siro. Ik denk dat dat wel gebeurt. Ik heb er nog geen informatie over gekregen, maar dat zou het logische scenario zijn. En we moeten ook niet vergeten dat ze in Milaan wel gewend zijn om laat te huldigen. Want toen Inter de Champions League won in 2010, kwamen ze nog 's nachts terugvliegen uit Madrid. Daar werd de finale toen gespeeld. Toen werden ze nog 's nachts gehuldigd in San Siro, om 6:00 ochtends dus eigenlijk. Dus ja, ik denk dat Milan er misschien helemaal geen moeite mee heeft als Milan straks terugkomt uit Reggio Emilia en dan om 11:00 daar wordt gehuldigd in San Siro. Zou dat reëel zijn?
Ik denk, het is sowieso, een wedstrijd is klaar rond 1:08 dan waarschijnlijk. Na kleedkamergedoe, waarschijnlijk wordt daar nog een klein feestje. Ik neem aan dat de trofee wel daar wordt uitgereikt al.
Ja, die gaat erheen. Dat is zeker.
Die zal sowieso meegaan. Dan is volgens mij nog een ritje van, ja, wat zal het zijn? 2:00? Reggio Emilia naar Milaan?
Met de trein gaan ze, denk ik, ja.
Ja, dan zal het misschien iets sneller zijn. Maar ik denk, ja, op 11:00 zal wel op z'n vroeg zijn. Maar ik denk, op zich is dat ook, natuurlijk ook wel leuk. Hè? Een beetje extra sfeer zo 's avonds.
Absoluut.
Dat kan geen kwaad, denk ik.
Absoluut. En de Milan-fans zullen op dat moment al lang feest hebben gevierd. Die gaan natuurlijk naar Piazza Duomo, wat eigenlijk altijd de plek is waarop de titels eerst worden gevierd. Daarna worden de spelers meestal gehuldigd in San Siro. Dus je hebt wel duidelijk twee plekken waar die fans zullen verzamelen. En ja, de reden dat die wedstrijden niet op zaterdag worden gespeeld is een concert op Piazza Duomo van zaterdagavond. Waardoor de Milanese autoriteiten er bang voor waren dat het verkeerd zou gaan. En dat er allemaal Milan-fans daar naartoe zouden gaan en daar de openbare orde zouden verstoren. Of Inter-fans dus.
Oh. Gezondheid.
Ja, die moeten we er misschien wel uitknippen.
Ja, laat lekker zitten.
Dus toen dachten ze, nou, dan zetten we die wedstrijd op zondag. Kan dat niet op zaterdag? Ja, wat wel misschien wel wat problemen gaat veroorzaken. Het is allemaal heel krap. Ook omdat er maandag al een benefietwedstrijd in San Siro is. Benefietwedstrijd van Samuel Eto'o. Waar Pirlo komt, Sneijder, Dybala in San Siro. Misschien niet voor het laatst. Dat is wel een interessante planning. Jouw geld, krijgt van mij nog €100 om nu extra in te zetten? Gaat op Milan, neem ik
aan. Ja, goed, nu gaat het wel op Milan, maar ja.
Ja, nee, je hebt goed volgehouden.
Nee, ja, ik blijf het gewoon volhouden.
Ja, nee, terecht.
Maar ja, goed, nee, kijk. Ja, ik heb eigenlijk gewoon ook echt dit is denk ik de eerste keer dat ik denk dat Milan kampioen wordt. En dat is heel gek, maar dat is hetzelfde wat jij eigenlijk zegt. Je hebt niet het gevoel dat, tenminste, het is echt razend knap wat ze doen dit seizoen. Maar je hebt eigenlijk geen enkel moment het gevoel gehad dat
dit is de kampioen.
Een beter, nee, dat, ja, ze straalde het dan wel uit in zekere zin. Maar je hebt toch niet het idee gehad dat dit nou echt de allerbeste spelers van Italië waren. En de allerbeste trainer en de allerbeste. Dat niet, want je ziet in ieder geval bij Inter zie je al natuurlijk een betere selectie. Ik denk dat er ook wel objectief gezien wat trainers boven Pioli staan. In ieder geval voor dit seizoen. Dus eigenlijk, ja, en ook die reeks waar je het over hebt natuurlijk. Met Fiorentina, Lazio, Atalanta. En nu dan Sassuolo nog. Ja, ik had echt wel verwacht dat die punten zouden liggen. En het maakt het knapper. Maar ook eigenlijk gek dat je pas in, tenminste ik in ieder geval, pas in speelronde 38 ongeveer, of tenminste na 37, durf toe te geven dat dit Milan inderdaad wel eens kampioen kan worden. Want dat had ik eigenlijk het hele seizoen niet echt gedacht en ook niet echt gevoeld dat het zou kunnen eigenlijk.
Je spreekt veel mensen die Milan kijken en niet geloven dat dit de nummer 1 van Italië is. Maar ja, ze zijn het wel. En ze hebben het zelf voor elkaar gekregen. En ze eindigen straks misschien op 86 punten. Wat een heel mooi Scudetto-nummer is. Dat is niet fantastisch veel. Hè? Napoli werd een aantal jaar geleden geen kampioen met meer punten. Maar het is wel terecht als je dan bovenaan staat. Moet je niet vergeten dat het nog mis kan gaan. En Juriaan van Wessem benoemt in zijn column waarom.
De titelstrijd krijgt zondag een prachtige apotheose, met de twee clubs uit Milaan in de hoofdrol. Het wordt zeker een spannende slotdag zoals we die in jaren eigenlijk niet hebben gekend. AC Milan heeft wel heel veel in eigen hand en maakt voor zeker 75% kans om voor de 19e keer kampioen te worden. Maar Inter heeft als titelverdediger zeker nog wel een kans om de Scudetto te prolongeren. Het gat van 2 punten plus een beter onderling resultaat betekent wel dat Milan met meer vertrouwen aan de aftrap zal verschijnen tegen Sassuolo. Maar die club was nog niet zo lang geleden de grafkelder voor trainers van de Rossoneri. En in dit seizoen is het zelfs de meest onberekenbare ploeg van de Serie A. Het won beide wedstrijden in San Siro. In ieder geval zou Giorgio Squinzi, die 3 jaar geleden overleden eigenaar van Sassuolo, dit keer geen hindernis willen vormen voor Milan op weg naar de titel. Hij was immers een echte Milanista. Maar of dat ook voor de huidige spelers geldt, is niet helemaal duidelijk. Het wordt dan wel een bijzonder kampioenschap voor de Rossoneri, die in de afgelopen 18 seizoenen maar 1 keer kampioen werden. In de 20 jaar tussen 1968 en 1988 werd Milan ook maar 1 keer kampioen. En de ontlading van 1988 in een stampvol San Siro kan zondag worden overgedaan. Maar misschien rekenen ze bij Inter op een andere afloop. Als er één man kan meepraten over een bizarre slotdag van de Serie A, dan is het wel Simone Inzaghi, die als speler kampioen werd op een dag waaraan hij begon met een achterstand van 2 punten op de koploper. Hij was toen speler van Lazio, dat Juve voor zich moest dulden. Er was in de aanloop naar de slotdag in 2000 vooral een discussie geweest over een doelpunt van Fabio Cannavaro tegen Juventus, dat op de voorlaatste speeldag ten onrechte was afgekeurd. Lazio speelde thuis tegen Regina en Juventus moest op bezoek bij Perugia. Lazio kwam voor rust op voorsprong dankzij 2 strafschoppen. Die werden benut door Simone Inzaghi en Juan Sebastian Verón. In Perugia was het bij rust nog 0-0. Op dat moment hadden beide ploegen evenveel punten en zou er een beslissingswedstrijd nodig zijn om de kampioen aan te wijzen. Er brak boven Perugia noodweer los. De tweede helft kon daar daarom niet beginnen. In Rome werd er wel afgetrapt en Lazio won uiteindelijk met 3-0. Maar in Perugia werd pas weer afgetrapt toen het duel van Lazio al bijna was afgelopen. Natuurlijk bleven de fans van Lazio in het stadion. Vooral ook toen uit de luidsprekers het nieuws kwam dat Alessandro Calori had gescoord voor Perugia. Opeens was Lazio virtueel kampioen. Er zou die middag niets meer veranderen, terwijl in Rome iedereen naar het radioverslag luisterde. Opeens was Lazio kampioen, de meest onwezenlijke landstitel ooit. Inzaghi zal dit zijn spelers in de komende week vaak vertellen. Er zijn voldoende ploegen die op de laatste speeldag van de tweede naar de eerste plaats klimmen. Juventus lukt het zelfs 2 keer vanaf de 3e plaats. Het wordt dus spannend en Sassuolo en Sampdoria kunnen zeker een interessante bijrol spelen. Kan Milan de druk aan? Stefano Pioli kent het klappen van de zweep. Een beetje weliswaar als speler. Hij pakte in 1986 de landstitel die al door AS Roma triomfantelijk werd gevierd, maar werd verspeeld met een 3-2 thuisnederlaag tegen het toen al gedegradeerde Lecce. Roma zag een inhaalrace van 4 maanden in rook opgaan. Juventus werd een week later in Lecce kampioen. Bij Roma hebben sommige spelers er nog altijd hoofdpijn van. Pioli was toen nog de jongste bediende in de ploeg van Giovanni Trapattoni. Maar ook voor hem geldt, jong geleerd, oud gedaan.
Ja, genoeg voorbeelden in het verleden waarop het misging. Eén ervan dus met de Inter-trainer Simone Inzaghi in de hoofdrol bij Lazio. Zou hij er nog in geloven met zijn Inter?
Ja goed, als je gisteren de interviews na afloop hoorde wel. Want hij haalde ook direct deze wedstrijd aan. Dus ja, ik denk dat hij er nog wel in gelooft. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen intussen ook wel een beetje, in ieder geval ook aan de interkant, toch een beetje de hoop hebben opgegeven. Want
het borrelt nog wel een klein beetje. Ik moet echt heel eerlijk zijn. Ik probeer het allemaal weg te drukken, maar het is er echt nog wel een klein beetje.
Ja, de kans is er wel. En het is echt niet dat Sassuolo zomaar verslagen wordt. Maar ja,
alle hoop op Berardi.
We moeten ook wel een beetje reëel zijn. En ja, ik denk dat het Milan wordt.
Nee, dat denk ik ook. Maar de hoop ligt er dat Berardi Interista iets doet. Raspadori Interista iets doet. Scamacca, misschien in de toekomst ook voor Inter spelend, iets doet. Maar je weet het niet. Ze hebben genoeg spelers die het Milan lastig kunnen maken. En we moeten ook niet vergeten dat Sassuolo eerder dit jaar won bij Milan. En een reuze doders, want ze wonnen ook bij Inter. En ook bij Juventus.
Ja, vertel dat nog maar een keer.
Ja, toch? Ja. Vertelt mezelf om mezelf in slaap te krijgen 's avonds. Om toch nog naar Milaan af te reizen. Nee, grapje. Ik gun het Milan echt. En ik probeer altijd zo onpartijdig mogelijk te zijn. Maar ja, je hebt nou eenmaal een clubvoorkeur. Vind jij dat je een clubvoorkeur mag hebben als journalist?
Nou, absoluut. Maar goed, ja, daar ontkom je niet aan. Het is heel menselijk, toch? Ik bedoel, het zou heel robotachtig zijn als je zou zeggen van nou, het is je mag niks voelen of je mag niks vinden.
Zo begint het allemaal, toch? Ik denk dat onze liefde is begonnen. Onze liefde voor het Italiaanse voetbal is begonnen bij het kijken naar je favoriete team. En dat gaat gewoon nou maar zo. En ik denk dat het bij heel veel journalisten zo is. Hebben het al een keer eerder over gehad. Maar dat is altijd een ding dat terugkeert naarmate het seizoen vordert. Ja, en jij hebt het wat lastiger gehad dit jaar. Juve gisteren tegen Lazio.
Ja, vertel mij wat.
We gaan even naar het afscheid natuurlijk. Maar ook naar de Europa League plekken. Maar ja, jij eerst.
Ja, het was een niet zo'n leuk seizoen. Maar gisteravond was een soort culminatie van alles wat er dit seizoen ook een beetje is misgegaan. Vooral natuurlijk rondom het afscheid van Dybala. Het was een hele gekke avond. En je merkt het eigenlijk aan alles. Dat was natuurlijk al de hele dag, of eigenlijk de hele week. Dat je wist van, nou goed, Chiellini kondigde natuurlijk aan dat dit zijn laatste wedstrijd zou zijn bij Juve. Eigenlijk laatste thuiswedstrijd. Maar goed, ik neem aan dat hij niet meer meegaat naar Fiorentina volgend weekend. Dus eigenlijk die hele avond, gisteravond op een maandag, stond in het teken van hem. Dybala wist natuurlijk al iets langer dat hij weg zou gaan. Maar dat zou dus ook zijn laatste thuiswedstrijd zijn. Dus daar kan dan ook weer wat extra druk bij kijken. Ja goed, toen begon natuurlijk gisteren al met het shirt. Waar natuurlijk de Chiellini-logootje op werd gezet. Het hele stadion natuurlijk een hele mooie tifo-actie voor Chiellini.
Zijn ze normaal niet zo goed in bij Juve met die
letters? Nee, ze doen het niet heel vaak. Echt alleen voor de wat grotere spelers in het verleden is dat wel eens gebeurd. Volgens mij ook mee. Ik kan me nog wel van Mandzukic een groot spandoek herinneren. Dat hij ook werd geëerd als krijger, zeg maar.
En met die letters gaat het ook soms mis?
Ja, het is niet altijd even succesvol. Ze stonden nu ook volgens mij gevoelsmatig niet helemaal mooi naast elkaar. Maar dat is in ieder geval een hele goede poging. Nee.
Precies. En het was te zien in ieder geval.
Ja, absoluut. En je speelde tegen Lazio. Een ploeg die nog wel echt ergens om speelde. En dat is natuurlijk bij Juve is het al een tijdje. Is dat weg? Natuurlijk vorige week tegen Genoa natuurlijk een beetje die wanprestatie in de laatste seconde. Dat ze uiteindelijk verliezen. Bekerfinale na verlengingen verloren.
Ja, daar hebben we nog niks over gezegd.
Hebben we nog niks over gezegd. Maar goed, ja, ik denk dat Inter ook gewoon terecht weer die beker wint. Ook vooral op doorzettingsvermogen natuurlijk.
Nou, en op de tactiek van Allegri, vond ik.
Ja, opnieuw, ja. Goed,
kwam toch weer terug. Nee, we hebben het vaak over gehad. We gaan het niet lang over die bekerfinale hebben. Maar ja, het was toch weer schijnend hoe verdedigend ze gingen spelen na die 2-1 voorsprong.
En ja, ik snap dat ook niet.
Had je nu toch ook tegen Lazio weer?
Of ja, niet? Je wordt gek, want je staat na 10 minuten sta je op 1-0 voorsprong. Dan denk je van, nou goed, je kan nu een beetje doorvoetballen. En eigenlijk vanaf dat moment zakt het gelijk alweer allemaal in. En gelukkig werd het dan even onderbroken door het moment van Chiellini. Dat in ieder geval de afleiding van het slechte spel, want het was echt dramatisch weer gisteren. Er toch weer was. Want Chiellini werd er in de 17e minuut van afgehaald. 17e minuut omdat hij 17 jaar bij Juve heeft gespeeld. Kwam in 2005 toen nog met haar over van Fiorentina. En is intussen echt wel uitgegroeid tot in ieder geval een clubicoon. 560 wedstrijden uit mijn hoofd. Gigantisch veel prijzen gepakt. En ik denk echt dat het een van de grootste Juventus-spelers uit de clubgeschiedenis is.
Is hij de beste centrale verdediger van Italië of van de Italiaanse velden van de afgelopen 15 jaar?
Ja, absoluut.
Na Maldini?
Niet alleen de Italiaanse velden, denk ik.
Nee.
En ik zei het gisteren op Twitter. Ik denk dat hij denk ik, een van, misschien zelfs wel alle tijden hoor, maar in ieder geval een beetje in de moderne historie misschien wel de allerbeste pure verdediger is. Als je gewoon echt puur kijkt op man dekken en ja, verdedigen. Want je hebt, we hebben natuurlijk andere verdedigers gehad met, weet ik veel, Sergio Ramos, die natuurlijk ook aanvallend en voetballend veel beter waren. Maar ik denk, als je echt op zoek bent naar een pure verdediger, dan kun je denk ik bijna niet beter zitten dan Giorgio Chiellini. En het is ook zonde dat ze laatste jaren dan een klein beetje zijn, ja, vertroebeld met blessures. Maar
qua foefjes en qua slimmigheden, qua overtredingjes uitlokken, qua brieën, of hoe je dat ook zo noemt, verdedigende brieën, is hij absoluut nummer 1.
Ja, en ik denk het mooiste daarnaast is nog eens dat er natuurlijk ook, hij is echt universeel geliefd. En dat zie je natuurlijk ook niet bij spelers. Ja. En zeker niet bij spelers van Juventus, die normaal gesproken echt overal waar ze naartoe gaan, nou ja, niet worden gehaat. Dat is misschien een iets te zwaar woord, maar
sommige
zeker. Maar je ziet bij Giorgio Chiellini dat hij eigenlijk gewoon universeel geliefd is. En dat zelfs nu fans van Milan en Inter en Napoli gisteravond met steunbetuigingen en halve odes komen voor hem.
En ik denk dat Europees ook een kampioen, hè? Dat helpt natuurlijk ook mee.
Maar ik denk dat dat ook wel echt een soort testimonie is van zijn carrière. Dat hij zo geliefd is overal. Maar goed, dus hij ging er gisteravond na 17 minuten ging hij er vanaf vervangen door Matthijs de Ligt. Ook wel een beetje symbolische opvolgingswissel misschien. En heeft volgens mij de rest van de wedstrijd heeft hij langs de supporters gelopen om handtekeningen uit te delen.
Vind je dat gepast? Ik vond dat namelijk, ik ben altijd cynisch en ik ben altijd kritisch op bepaalde dingen binnen het Italiaanse voetbal. Maar voor Lazio was het nog wel een belangrijke wedstrijd. En dan gaat Chiellini al tijdens het duel een ereronde lopen.
Ja, maar goed, de spelers hebben daar geen last van. Ik bedoel, de wedstrijd gaat gewoon door.
Ja, oké.
Het is alleen dat de camera er af en toe op focust. Maar goed, dat hebben die spelers niet door. Dus ik vind dat een beetje een keul argument. Ik snap wel dat het een beetje gek overkomt. Omdat laatste natuurlijk nog wel ergens van voetbal en Juve niet.
Ja.
Ik denk dat het beter was geweest. Of tenminste, ja, dat hadden ze niet kunnen kiezen. Maar als hier nu bijvoorbeeld, weet ik veel, Empoli of Udinese die uitgespeeld waren, dan was er totaal geen punt van gemaakt. Maar
nee, oké. Okay, ja, nee, het is ook misschien een beetje advocaat van het duivel spelen. Want ik vind ook dat Juve op een gepaste manier afscheid van Chiellini moet kunnen nemen en moet nemen. Alleen ik las er veel over en ik zag het ook voor mijn neus gebeuren. En ik dacht, ja, er zit wel wat in, hè? Er zit
maar
wel
ik denk
wat
ook
in.
Niet, dat is denk ik ook wel het grappige. Ik denk dat dit meer een soort idee was van Chiellini, wat uiteindelijk in de tweede helft door die Bala wordt overgepakt. Want
ja,
ze hebben natuurlijk voorafgaand aan de wedstrijd met die patch en met het tifo. Dat was natuurlijk eigenlijk het ja, een soort van eerbetoon. En na de wedstrijd. En dus
maar
ik denk eigenlijk dat Juve zelf niet echt per se het idee had om tijdens de wedstrijd daar ook iets aan te doen.
Het gebeurde ook met Del Piero toen. En met Buffon. Die deden eigenlijk hetzelfde. Al waren dat wel duels waar er niks meer op het spel stond. En Juve volgens mij al lang en breed kampioen was. Ja, dat is nu niet het geval. Maar ja, Juve wel uitgespeeld. Gewoon vast op die vierde plek.
En uiteindelijk, het werd 2-0 net voor rust. Goede goal van Morata. En dan in de tweede helft, dan denk ik van, nou goed, in ieder geval 2-0, leuk, weet je. Sluit dan in ieder geval het seizoen nog even een beetje positief af met iets beter voetbal. En eigenlijk ook vanaf dat moment wat jij zegt, net zoals in die bekerfinale, zakken weer volledig in, echt drama. En uiteindelijk 2-1, eigen doelpunt van Alexandre, waarvan je eigenlijk ook stiekem hoopt dat dit zijn laatste wedstrijd was.
Wel meer, hè? Wel van meer.
Echt verschrikkelijk, dat kan echt niet. En dan uiteindelijk, dat is misschien nog wel het treffendste, dat gewoon in de 96e minuut, als de extra tijd al voorbij is, gaan ze dan met z'n achten voor de 3-1. En dan een halve overtreding op Cuadrado en uit de rebound de 2-2 erin, ja.
Waardoor,
ik denk exemplarischer kan het bijna niet.
Doelpunt waardoor Lazio de plek in de Europa League van volgend jaar heeft veiliggesteld. Eindigen sowieso als vijfde of als zesde.
Als vijfde. Want ze staan boven Roma volgens mij toch? Met
Nee. Roma won met 3-0 van Lazio. De terugwedstrijd. Lazio won met 3-2. Nee, het onderling resultaat kan Roma nog langs Lazio. Staat best wel wat eer op dat gebied op het spel. Maar we gaan er wel van uit dat Lazio volgend speelweekend een punt pakt tegen Verona. Dan zijn ze inderdaad vijfde. Na afloop is er vooral aandacht voor Chiellini. Voor het afscheid van de beste centrale verdediger van Juve van de afgelopen 20 jaar. Van de aanvoerder. Maar de man die de meeste goals heeft gemaakt, bij elkaar opgeteld in het stadium, is Paulo Dybala. Nam ook afscheid. Zijn contract loopt af aankomende zomer, over een maandje dus. Was weinig aandacht voor vanuit de club, maar vanuit de fans des te meer. Veel applaus. Werd er door zijn spelers naar voren geduwd. en barstte in tranen uit. Is het dan nog wel een gepast afscheid voor hem? Of had je gewild dat de club daar ook wat meer aan had gedaan?
Ja, eigenlijk toch wel. Het voelde nu gewoon een beetje gek, omdat je weet dat er twee spelers afscheid nemen. Dat er eigenlijk vooral werd gefocust op één. Nu denk ik wel dat het zo is dat Dybala nog wel gewoon gaat spelen tegen Fiorentina aanstaande zaterdag.
Ja, oké. Okay, ja.
Dus dat misschien een klein beetje voor de club het ding was van, nou goed, Chiellini nemen we dan nu afscheid en Dybala doen we dan dit weekend. Alleen goed, dat is dan natuurlijk in een uitwedstrijd.
Ja, heb je
en bij
niks
Fiorentina,
meer aan.
Dus ik denk dat dat ook natuurlijk wel anders is. Maar goed, dat kun je ze inderdaad wel kwalijk nemen. Maar ja, je kunt eigenlijk de hele situatie met Dybala dit seizoen de club kwalijk nemen. Want je hebt, ja, hij is echt een van de iconen van het moderne Juve in ieder geval. Hij heeft niet voor niks de aanvoerdersband gekregen. Hij heeft niet voor niks de rug nummer 10 gekregen. Wat ook heel weinig spelers überhaupt krijgen bij Juve. En er wordt in de media veel gesproken over, nou, hij wil meer geld, hij wil dit, hij wil dat. Alleen ik denk ook dat dat vanuit de club veel beter gemanaged kon worden. En hij maakte natuurlijk, wat was het, zaterdag of vrijdag of zaterdag had hij op Instagram een lange post waarin hij ook zei, ik had zelf gedacht dat we nog een lange tijd met elkaar door zouden gaan. En dat heeft ook wel een klein beetje kwaad bloed gezet misschien bij de fans richting de directie van Juve. Want gisteravond na afloop wat je zegt, ja, Dybala barst in tranen uit.
Maar echt tranen met tuiten.
Maar echt, ja, die was gewoon kapot van binnen, had je het gevoel. Ja. En dat was ook wel een mooi beeld tegelijk met dat het ook, natuurlijk ook een triest beeld was. Maar ook het feit dat iedere keer als Agnelli of de andere directeuren van Juve op het beeld verschenen, daar werd keihard uitgefloten. Dus de fans nemen het ook echt wel de club kwalijk dat Dybala op deze manier vertrekt.
Stel, ze zouden hem alsnog een contractaanbieding doen. He, wel voor een dik salaris, want daar ging het natuurlijk wel deels om. Zou hij die ondertekenen, denk je?
Ja, ik, als je hem gisteren ziet, dan denk ik van
dat
wel.
Ik
heb stiekem nog wel de hoop. Maar echt een heel klein sprankje hoop dat ze het toch nog doen. Maar ik begrijp ook gewoon niet zo goed waarom ze het überhaupt die aanbieding niet hebben gedaan. Want dat is natuurlijk het verhaal dat ze wisten dat ze een lager salaris zouden moeten aanbieden en dat ze dat niet wilden, hem niet wilden aandoen. Wat ook een beetje een kul argument is.
Omdat ze meer aan Pogba denken te hebben, denk ik.
Ja, nee, goed.
Ik kan niet.
Het is gewoon heel gek als je dan ook ziet dat die aanbiedingen krijgt van Inter bijvoorbeeld, waar het salaris ook lager is dan wat ze bij Juve hadden aangeboden.
Ja, dat is waar. Maar ja, wel voor een langere contractduur.
Ja, nee, absoluut. Maar
daar ging het ook om.
Het doet gewoon best wel pijn in die zin dat zo'n speler op deze manier de club uit wordt gewerkt. En dat is toch een beetje, ja, niet Italiaans in die zin, maar je ziet natuurlijk bij Totti, wat ook een redelijk pijnlijk afscheid was. Del Piero eigenlijk
absoluut.
Bij Juve, als we daar blijven, was het natuurlijk hetzelfde. Dat hij ook, ondanks dat hij, ja, echt een clublegende is en nog steeds, ja, altijd is geweest eigenlijk, ja, ook op vrij pijnlijke manier uiteindelijk, ja, de club uit is gebonjourd. En je hebt toch een beetje het gevoel dat bij Dybala hetzelfde verhaal is. En dat maakt natuurlijk wel heel, heel zuur. En de tranen zijn dan extra goed, denk ik, te begrijpen. En wat dat betreft is het denk ik wel mooi dat in een club die toch best wel, niet per se koud, maar misschien van buitenaf wat koud en wat cool wordt gezien, Juve, dat er dan zo'n Argentijns jochie tranen met tuiten staat te huilen en echt heel menselijk en kwetsbaar daar op dat veld staat en uiteindelijk ook in zijn eentje, of ja, samen met Vlahovic op zijn blote voetjes nog eventjes een uur na de wedstrijd op het veld daar zit. Ik denk, dat is wel een heel mooi beeld, maar het maakt de situatie van zijn vertrek maakt het wel extra, ja, extra pijnlijk eigenlijk.
Als hij slim is, gaat hij niet naar Inter.
Ik denk dat inderdaad het enige is wat hij nu fout zou kunnen doen, zeg maar, bij de Juve supporters. Alleen,
dan gooi je alles
aan de
weg.
Andere kant, ik zou het wel heel goed begrijpen als hij het wel doet, maar...
Nou kijk, in die zin dat Inter de komende jaren met Milan in ieder geval een langdurige concurrent van Juve is, misschien ook wel met Napoli gewoon, dat je denkt, nou ja, dan blijf je in Italië, blijf je bij een sterke ploeg en kan je kampioen worden. En heb je een gegarandeerde basisplek, want dat heeft hij bij Inter denk ik sowieso als hij er naartoe gaat. Aan de andere kant gooi je dan alles weg, omdat het de aartsrivaal van Juve is. Je bent zo geliefd nog steeds bij de fans daar en dan teken je bij de eeuwige vijand. En ja, dat zou ik dan misschien niet doen. Aan de andere kant, is er goed recht om het wel te doen. Je kan waarschijnlijk in de buurt blijven wonen ook nog. En al liggen Turijn en Milaan natuurlijk best wel wat uit elkaar. In die zin dat je wel in die contraien kan blijven ongeveer. Ik zou Atletico of Roma logischer vinden, eerlijk gezegd. Maar goed, daar gaan we de komende maanden vast genoeg over horen. in ieder geval duidelijk dat je een goed gevulde portemonnee moet hebben. Wil je die balen halen? Want hij gaat veel verdienen. Hij verdient ook veel te verdienen. Is alleen wat iets te vaak geblesseerd. Ik denk dat dat ook wel mee heeft gespeeld in het besluit van Juve om hem te laten vertrekken. Lazio dit is de Europa League in. En door dat puntje. Ja, even bij die andere drie ploegen blijvend. Atalanta verloor natuurlijk dus van Milan. Maar Roma en Fiorentina kwamen ook niet bepaald goed voor de dag. Roma ondertussen alweer 5 duels op een rij niet gewonnen. Speelde tegen het al gedegradeerde Venezia. Venezia hoorde dat eerder op de dag al. Daar komen we zo nog even op. En toch lukte het Roma niet om er langs te komen.
Nee, dan zie je toch misschien een beetje dat de drukte bij Venezia af is. Dat ze gewoon een klein beetje vrij uit kunnen voetballen. Want die stonden al na 1 minuut stonden die op voorsprong in het Olympico.
Prachtige voorzet van Aramu weer.
Ja, absoluut. Er zijn echt, er lopen echt wel een paar spelers rond die iets meer verdienen dan nu weer in degradatie. Want
die moet in de Serie A blijven. Die heeft zo'n fantastische linker. Dat is echt wel een genot hoor. Een paar mooie goals gemaakt. Natuurlijk tegen Juve ook. Als ik een team zoals... Ik wilde Genoa zeggen, maar die zijn inmiddels ook gedegradeerd. Een team zoals Bologna ben, dan is dat zeker een speler om in de gaten te houden en misschien wat te halen.
Ja, nee, absoluut. En ik denk dat er inderdaad wat meer spelers rondlopen die echt nog wel een kans maken om volgend seizoen ook in de Serie A te voetballen. Maar ja, wat Roma aan het doen is, dat is natuurlijk ook wel eens het meest... Ze zeggen wel eens dat de slechte generale natuurlijk een goede, goede afloop biedt voor dan de echte première. Maar als je op deze manier zo die Conference League finale ingaat, dan denk ik ook dat vanuit de fans dat er niet heel veel vertrouwen is. En vanuit de Feyenoord fans juist extra veel.
Het een heeft wel met het ander te maken. Ik denk dat die aandacht bij Roma toch al wel deels bij die Conference League finale ligt. En dat is echt wel problematisch. Want als ze zo doorgaan, hebben ze straks geen Europees voetbal via de Serie A. En verliezen ze die Conference League finale tegen Feyenoord. En dan heb je dus al helemaal geen Europees voetbal. En dan speel je volgend jaar niet eens in die Conference League. Dus wat dat betreft is het voor Mourinho een zaak om komend weekend toch nog iets voor elkaar te krijgen. En vrijdagavond bij Torino te winnen. Torino had het wel al eens uitgespeeld. Maar dit was gênant. Want Venezia kon in de laatste seconde ook nog die 1-2 maken. Het is dat Pellegrini fantastisch redden. Terwijl Habs die bal... had kunnen inschieten. Het werd daar 1-1. Gisteravond Sampdoria-Fiorentina. Sampdoria, ook een team dat tegen degradatie vocht, hoorde zondag dat ze handhaving hadden veiliggesteld, zonder zelf te spelen dus. Konden gisteravond vrij uitspelen tegen Fiorentina. En ook dat was te zien, want daar was het hek van de dam. Het werd namelijk 4-1 voor Samp tegen Fiorentina. Fiorentina dat ook gênant was. En dan kijk je naar de Europa League plekken. Lazio inmiddels dus dat toernooi in. Roma 60, Fiorentina 59 en Atalanta ook 59. Is dat nou spannend? Is dat nou spannend? Zo'n strijd om Europese plekken?
Het is toch wel spannend. Maar goed, als iedereen blijft verliezen, dan verandert er niks aan die spanning, denk ik. En Lazio loopt dan nu weg... met een punt, kun je nagaan.
Knap van Sarri, hè? Dat moeten we ook wel even benadrukken.
Dat wel, maar het is inderdaad wel op deze manier... je verwacht toch dat zeker in die laatste wedstrijden van het seizoen... als natuurlijk echt de spanning hoog is... verwacht je dat ook dit soort ploegen gewoon het beste van zichzelf geven. En net zoals wat je ziet in de titelstrijd... waarin zowel Inter eigenlijk als Milan alles blijven winnen... Verwacht je dat natuurlijk ook... Ja, net iets lager dan in die strijd om de Europese plekken. Alleen iedereen verliest daar.
Het seizoen duurt te lang. Voor Fiorentina al helemaal. Want die zijn de afgelopen weken gewoon echt gênant slecht. Behalve tegen Roma. Maar ja, als je met 0-4 verliest van Udinese en met 4-1 van Samp. Ja, dan verdien je eigenlijk dat Conference League ticket niet. Kort door de bocht, maar... Heb jij een voorkeur bij Roma, Fiorentina en Atalanta?
Ik zou het wel leuk vinden als Fiorentina weer een keer Europa ingaat. Maar... Ja. Ja, kijk, met dit soort dingen, het is ook gewoon denk ik het belangrijkste dat gewoon de beste ploeg daar naartoe gaat. Alleen, ik denk, ja, op dit moment is het gewoon best wel lastig om te zeggen wie van die drie ook echt de beste ploeg is, waar die in Europa ook iets voor elkaar zouden kunnen
En voor komend seizoen hetzelfde verhaal, want Fiorentina kan investeren, gaat investeren. Nou. Atalanta is nog maar de vraag hoe die uit de komende zomer komen. En Roma is er altijd wel, en die presteren Europees gezien wel altijd. Dus
wat dat betreft zou je misschien je geld zetten op Roma... die natuurlijk ook inderdaad nog via die Conference League kunnen halen.
Ja, of hopen dat Roma 8e eindigt... zodat je een extra team in die Europese toernooien hebt... als Roma de Conference League wint.
Ja.
Ja, dat heb je. Want ja. dan ga je met 8 teams Europa in. Alleen tijdens die Conference League finale ben ik wel voor Feyenoord, hoor. Denk ik. Of ben je voor Roma? Jij bent voor Roma natuurlijk, hè?
Ik hou me eventjes...
Nee, ik ben eigenlijk, ik zou het allebei hartstikke mooi vinden.
Ja, ja precies. Dat is
maar ik zou het ook mooi vinden als Rotterdam op zijn kop staat. Aan de andere kant hetzelfde voor Roma. Want bij Roma winnen ze ook niet zoveel prijzen. Dat gaan we nog in de gaten houden aankomend weekend. Dus echt wel wat spanning ook daar op het spel. Helemaal onderin is hetzelfde het geval. We zien al 2 degradanten. Venezia speelde dus 1-1 gelijk bij Roma. Wist al dat ze gedegradeerd waren op dat moment. Dat komt door de uitslag bij Empoli tegen Salernitana. Dat werd namelijk 1-1. Waarbij 1 man de volledige aandacht verdient, denk ik. Guglielmo Vicario. Willem Vicario. Die keepte echt fantastisch. Ik heb niet zo'n keeper zo vaak, niet zo vaak een keeper zo goed zien keepen.
Goed, volgens mij denk was ik. Het een paar jaar geleden of 2 jaar geleden was het denk ik volgens mij een wedstrijd tussen Empoli en Fiorentina. Denk ik dat het dat was. Dat volgens mij de keeper van Empoli 46 reddingen had in 1 wedstrijd.
Atalanta Empoli en Dragowski was de keeper
toen
van
was
Empoli.
Dragowski. En die ging, die speelt nu bij Fiorentina natuurlijk. En volgens mij heeft Terracciano ook een keer echt iets van 30 of 40 wedstrijden in 1 wedstrijd gehad. Maar goed, wat jij zegt, die Vicario, wat hij hier aan het doen was, dat was echt behoorlijk bizar. Ik kan er eigenlijk geen ander woord voor bedenken.
Ik wist niet wat
ik zag. Die hield echt ballen uit waarvan je dacht van dit is echt, geen idee.
Nee, ik had het even aanstaan. Ik was aan het werk en ik had het in de voorbereiding op de FA Cup finale eventjes op mijn kleine schermpje staan. En ik zag de ene na de andere redding van Vicario. En op dat moment realiseerde ik me niet dat hij door Cagliari wordt verhuurd aan Empoli. En dat hij zijn echte ploeg daarmee een dienst bewees. Dat deed hij wel, want hij keerde dus ook de penalty nog van... Perotti. Sorry, even door elkaar gehaald. Van Perotti, die normaal toch wel een zekerheidje is bij het nemen van strafschoppen. Bij een 1-1 stand. Daarvoor echt al een lading knappe, fantastische reflexen in huis gehad. Knappe reddingen. Waardoor het uiteindelijk 1-1 bleef bij Empoli Salernitana. Wonder boven wonder. Ook ondanks de fantastische uitsupport van Salernitana. Want die hadden echt weer heel veel fans meegenomen. Die hun eigen team naar handhaving wilden schreeuwen. Dat was ook bijna het geval geweest. Want als ze hadden gewonnen, was dat zover. Ook omdat je op dat moment al wist dat Cagliari-Inter een moeilijk verhaal zou worden voor Cagliari. Die speelden dus met 1-3 thuis. Verloren ze met 1-3 van Inter. En Napoli-Genoa werd 3-0. Dus we hebben 2 degradanten in huis, Wes. Genoa daalt af en Venezia.
Ja, en ik denk bij Venezia zat het er het hele seizoen wel een beetje aan te komen. Ondanks dat hij nog relatief oké begonnen. Maar eigenlijk vooral de tweede seizoen zelf was het ook gewoon bij far wel de slechtste ploeg van Italië. En dit is denk ik gewoon vooral jammer voor de fans die eindelijk natuurlijk... Want het is heel lang geleden dat die überhaupt in de Serie A hebben gespeeld. Dat die nu zo snel weer afzakken. Alleen voetballend gezien verdienen ze natuurlijk ook niet echt... En Genoa
kijk, maar los van het merk Venezia hebben ze niks laten zien waarvan je kan zeggen die horen in de Serie A.
Nou ja, het stadion is mooi, het shirt is mooi.
Exact. Maar dat zijn alle componenten die eromheen zijn.
Dat is de externe factoren. En voetballend, wat je zegt, ze hebben heel weinig... Ja goed, een paar goede spelers, hè, met Aramu vooral. Maar het is gewoon veel te dun voor de Serie A. En het is toch een beetje hetzelfde... angst die je dan hebt vervolgens voor Cremonese bijvoorbeeld, wat ik ook een heel klein clubje is. Ja, de kans is gewoon nu al heel groot dat die gewoon direct weer terug gaan naar de Serie B. Maar goed, dat blijf je nu eenmaal houden zolang je een competitie hebt met 20 ploegen. Aan de andere kant, Genoa. eindelijk eigenlijk zou je zeggen dat je er vanaf bent. Het is pijnlijk, want het is de mooiste, of tenminste de grootste club van Italië, de oudste club.
9 keer landskampioen geweest. Ja, die komt er maar niet.
Nee, het is gewoon een gigantische naam. En wat dat betreft is het heel jammer dat dat nu ook weg is. Maar op basis van het beleid wat hij natuurlijk de afgelopen jaren is gevoerd. En vooral onder Enrico Preziosi, de vorige eigenaar. Die alles verkocht wat er te verkopen viel. En alleen maar met zijn hoofd bij het geld zat praktisch. Natuurlijk ieder seizoen iets van 4 verschillende trainers versleet. En dat gewoon, wat zal zijn, 20 jaar achter elkaar.
En zijn spitsen telkens verkocht.
Ja, nou goed, je hoopte eigenlijk toen dat hij werd afgestraft. Alleen goed, nu wordt dus net het nieuwe bestuur wat de club dus heeft overgenomen van Preziosi afgestraft. Dat is misschien ook wel een beetje lullig, maar...
Blijft Blenkin?
Ja, die zal wel blijven, denk ik.
Ik denk van niet.
Nee?
Ik denk dat als hij een kans krijgt om terug naar België te gaan bijvoorbeeld, en daar een interessant team te coachen, dat hij liever dat doet dan Genoa in de Serie B naar promotie loodst. En dat wordt nog een moeilijk verhaal, hè? Want de spelers die ze hebben zijn aardig, zijn redelijk. Maar het is niet zo dat zij met dit team 100% zeker eerste worden in de Serie B. Of 100% bij die beste teams horen, denk ik. Want het is ander voetbal natuurlijk daar. Ook nog, het is echt vechtvoetbal.
De play-offs zijn daar natuurlijk ook nog wel bezig. Hè? Dus je weet ook niet precies welke ploegen er volgend jaar in zitten. Maar dus met Monza is natuurlijk een ploeg waar veel geld in zit. En een paar andere ploegen die ook gewoon heel goed voetbal laten zien. Met Benevento, met Pisa. Dus daar is het ook echt wel wat... Goed, het is misschien precies. Niet tweede Bundesliga grote qua clubs. Maar zeker nu met Genoa daar ook weer naartoe gaat, is er echt wel wat... concurrentie ook om die promotieplek. Dus dat is in ieder geval leuk om volgend seizoen een beetje te bekijken.
Genoa mag in het rijtje aansluiten, maar gaat niet daar sowieso al op kop lopen. En sowieso al de
goed, qua
de
naam zal
zijn.
Het misschien een beetje de topfavoriet zijn. Maar,
dat wel, maar...
Ja, voetballend denk ik dat ze dat ook niet echt verdienen.
Dan was Parma ook direct gepromoveerd. Die hebben ook afgelopen zomer goed geïnvesteerd.
En die zijn 14e geworden, denk
ja,
ik.
Ja, daarom. Dus ja, het is een beetje het voorland van Genoa als ze niet... die selectie gaan aanpassen. Cagliari is nog wel, heeft nog wel zicht op handhaving. Omdat Salernitana dus niet won van Empoli. Wonder boven wonder. Aankomend weekend hebben we Salernitana tegen Udinese. En hebben we tegelijkertijd Venezia-Cagliari. Zou mij niet verbazen als ze die allebei winnen.
Ja...
En dan gaat Cagliari naar de Serie B.
Dan is Cagliari eruit. En dat is denk ik ook gewoon... Ook op basis van de afgelopen jaren is dat ook terecht. Want eigenlijk is dat een klein beetje hetzelfde verhaal als met Genoa. Vooral heel veel trainers die er iedere keer de laan uit vliegen daar. Want ook dit seizoen is het natuurlijk al de derde. Na Semplici en Mazzarri is nu Agostini dan.
Ja, ja,
maar goed,
ja.
Dat is eigenlijk ook iets wat ze ieder jaar doen. En ja, dat soort ploegen, dat eigenlijk verdient dat natuurlijk niet echt het Serie A stempel...
Het
is misschien
qua
naam en qua cult. Het is natuurlijk wel. Het hoort ook echt wel bij de Italiaanse competitie. We hebben natuurlijk niet voor niks. Staat er al 4 jaar volgens mij in onze Spotify-beschrijving het land van de wekelijkse trainers ontslagen. Ja, goed. Het hoort natuurlijk wel een beetje bij de Italiaanse voetbalcultuur. Maar echt qua prof voetbal is het natuurlijk. Ja, daar heeft het niks mee te maken.
Nou, en qua selectie niet. Oh, heeft Cagliari ook wel een aantal aardige spelers binnen de selectie. Nandes is een van mijn stokpaardjes. Canjo is een hele goede keeper. Marin, dat zijn allemaal namen die nog wel in de Serie A verdienen te blijven. Maar ja, met de prestaties van nu, niet met Cagliari. Want heel veel van die spelers eromheen bakken er gewoon helemaal niks van. En nou, als je naar deze selectie kijkt, denk je wel... hoe kunnen die in hemelsnaam onder Salernitana of Spezia eindigen straks? Maar dat gaat misschien dus wel echt gebeuren. Ook aankomend weekend nog de beslissing daar op zondagavond. Dus na die strijd om de Scudetto. Nog een afscheid afgelopen weekend. We worden iets langer dan normaal vandaag weer. Maar deze man verdient ook absoluut om even besproken te worden. Alsof dat een hele grote beloning is, maar goed. Napoli-Genoa stond eigenlijk ook vol in het teken van het afscheid van Lorenzo Insigne. Die gaat vertrekken, vertrekt naar Toronto... mocht een penalty nemen, schoot hem tegen de paal, waarna hij er wel in ging. Maar toen moest hij opnieuw worden genomen. En toen scoorde Insigne wel.
Ja,
wel toepasselijk.
Het was wel toepasselijk inderdaad, ja. Het is toch allemaal... Ja, natuurlijk voor Napoli is het een hele grote speler geweest. Maar je hebt toch het gevoel altijd een beetje gehad dat er zo wat meer in zat. En dat hij toch niet
precies
echt top is geweest. En dat is voor hem persoonlijk ook gewoon zonde. En ik denk dat ook wel een beetje het... Het zegt natuurlijk ook wel wat dat hij op relatief jonge leeftijd nu naar Toronto gaat. Dat zegt denk ik heel veel over zijn carrière. Van
onvolmaakt.
Je haalt toch gewoon niet alles eruit wat erin zit of wat erin lijkt te zitten. Maar goed, hij kreeg uiteindelijk, werd ook net zoals bij de Chiellini en Dybala redelijk in het zonnetje gezet. Kreeg een shirt met zijn rugnummer en wat was het, 433 wedstrijden die hij volgens mij speelde voor de club. Hij kreeg een schilderij met allemaal foto's en hij kreeg een verschrikkelijk lelijke beker die even groot was als hij zelf. Nou is dat natuurlijk bij Insigne niet zo moeilijk, maar dat was ook wel weer heerlijke Napolitaanse kitsch.
Nou, en een terecht mooi afscheid, want ja, hij heeft wel veel betekend voor Napoli. Oké, misschien geen landskampioenschap met ze veroverd, maar is wel de afgelopen 10 jaar telkens goed geweest. Of in ieder geval voor het grootste deel een belangrijke sleutelspeler geweest bij hen. Dan denk ik, ja, als jongen van de club verdien je dan ook een mooi afscheid. En bij hem heb ik wel het idee dat hij ook nog wel 2 jaar had kunnen blijven, maar dat het niet veel beter was geworden bij Lazio, bij Napoli. Dat je denkt, ja, was wel voor hem tijd voor een nieuwe stap. Of Toronto dan een plek is waar hij nog veel kan laten zien, dat denk ik niet. Maar ja, had hem ook nog wel bij een club als Milan willen zien. Of is dat heel niet romantisch van me?
Ja, goed, het is natuurlijk wel echt een Napolitaan. En dat is denk ik ook een beetje hetzelfde punt wat je hebt bij nu Paulo Dybala, die dan eventueel naar Inter zou kunnen.
Gooi je het weg.
Je doet ook gewoon echt iets af, zeg maar, aan de rest van je carrière als je dan nu op dit moment nog besluit om dan weg te gaan. En zeker als het dan ook nog eens transfervrij is. Kijk, als je nou nog een soort van ja zegt op een bod van 80 miljoen, kijk, dan kun je er denk ik ook nog wat beter in komen. Maar
dat
om transfervrij over te stappen naar een andere club die een beetje in dezelfde hetzelfde segment van de ranglijst speelt, dat kun je eigenlijk niet doen. En ik hoop dat, tenminste, ik denk dat hij natuurlijk gewoon een beetje hoopt op de Sebastian Giovinco route. Dat je gewoon natuurlijk in Amerika wel de grote man bent met doelpunten, met assists. En dan gewoon nog een paar jaar, weet ik veel, straks de zandbak ingaat. En her en der nog een keer een paar miljoentjes oppikt. En dan eventueel nog een keer terugkeert.
Vol.
Ja, goed, hij verdient natuurlijk al goed. Hè, maar ja, het zou me niks verbazen als hij dan misschien over een jaar of 4 of zo nog een keer terugkeert ergens bij een, misschien zelfs wel bij Napoli, hoor. Maar het is,
of bij Genoa of iets dergelijks.
Bijvoorbeeld. Nou ja, goed, het is in ieder geval een weekend geweest van afscheid. Hè. Dus nou, Chiellini, maar Dybala,
precies.
Insigne, Genoa, Venezia. Het is ja,
mooie
veel
mooie
gebeurt,
draad.
Zoals we altijd zeggen. Hè?
Nog één ding bij Napoli trouwens, want daar zijn ze het totaal niet eens met president Aurelio De Laurentiis. Dat is al voor langere tijd zo. Tijdens Napoli-Genoa wat spreekkoren van de tribune. Toen besloten ze bij Napoli om de speakers maar aan te zetten en daar een soort sissend geluidje uit te laten komen. Noord-Koreaanse praktijken in Napels.
Russisch propaganda.
Ik zag het langskomen, ik wist niet wat ik hoorde. Ik had het eerst niet door, toen zag ik de beschrijving. Toen dacht ik, nou, Dat kan toch niet? Maar dat was toch echt het geval? Napoli dus niet tevreden met hun eigen supporters. Dat is echt wel een beetje een gewapende vrede. Of niet deze vrede, want dat is echt een conflict. Is ook nog iets wat de komende zomer kan gaan ontbranden. Of echt los kan gaan lopen. Ja, voor de rest nog een paar andere potjes. Verona 0-1 Torino stond weinig op het spel. Voor Torino wel mooi, want die presteerde het om 50 punten te halen. Dat is voor Torino-trainer Ivan Djuric zijn puntenrecord in de Serie A. Zij staan nu nog maar 2 punten achter Verona. Verona dat ook het puntenrecord van zichzelf kan verbreken, maar dan moeten ze wel nog wat punten gaan pakken. En dat lukt ze de afgelopen weken niet. Bologna-Sassuolo 1-3, 2 keer Scamacca, 1 keer Berardi. Laat het een voorbode zijn voor aankomend speelweekend. Orsolini maakte nog de 1-3. Sassuolo won daar. En dat zijn alle potjes van afgelopen speelweek. Hebben we nog 1 speelronde te gaan. Speelronde 38, waarin we gaan zien wie de titel gaat pakken. Waarin we gaan zien wie als laatste ploeg naar de Serie B degradeert. En gaan we ook zien wie Europa ingaat. In ieder geval voor even, want als Roma die Conference League wint, dan verandert dat misschien nog iets. Zin in, Wes? Nog ja, 1 speelronde, lekker. Nog even 1 keer genieten. Nog even 1 keer op de bank.
De culminatie, de climax, waar we natuurlijk het hele seizoen wat naar uitkijken. En wat toch opvallend genoeg tot speelronde 38 is achtergebleven. Wat natuurlijk heel tof is, dat er überhaupt nog iets op het spel staat. Want dat is natuurlijk ook heel lang niet zo geweest. Dus alleen wat dat betreft is het natuurlijk al mooi. En het feit dat ze natuurlijk ook ervoor hebben gekozen om nu dan niet alles tegelijk te doen, want dat hebben ze natuurlijk ook wel eens gedaan. Dat er gewoon op zondag alle 3 of alle 10 de wedstrijden om om drie uur was het dan meestal. Ja. Maar dat je nu inderdaad nog wel iets meer de kans hebt om ook wat meerdere wedstrijden te kunnen kijken. Dus onder andere dus om 6 uur die titelstrijd. En om 9 uur daarna nog de degradatiestrijd. Dat maakt het denk ik ook gewoon voor de televisiekijker. Maakt het dat leuk. Dus ik kijk er zeker naar uit.
Ik ook. Ik ga naar Milaan dus.
Hoeveel jij mee gaat krijgen van die andere wedstrijd, dat zal misschien een beetje tegenvallen. Maar
ik heb in ieder geval een feestje voor de boeg. Of het nou met rood-zwart Milaan is.
Precies. Nee, maar zeg het eens, wat de laatste voorspellingen van dit seizoen aan kampioen?
Kampioen wordt Milan en als laatste degradeert Cagliari en Fiorentina en Roma gaan Europa in.
Nou,
jij ook?
Ben ik het mee eens.
Nog even stel wat luisteraarvragen. Hè? Anders vragen we die voor niks. Ik Instagram, jij Twitter?
Yes, even kijken. Nou goed, de eerste vraag die al direct, volgens mij voordat we het vroeg over bij komen, was natuurlijk ook over die balen van is die nou geslaagd of niet?
Absoluut.
Ja, nou ook daar heb ik een klein beetje van de stad meer in.
Ik ook.
Want hij is heel vaak... hij wel veel meer bereikt, denk ik, dan menigeen heeft gedaan. En zeker ook als je kijkt naar doelpunten en prijzen die hij natuurlijk heeft gepakt, kun je op basis daarvan wel zeggen dat hij geslaagd is. Maar je hebt toch altijd het gevoel gehad dat er wat meer in zat.
Hij werd de nieuwe Messi genoemd. En dat is hij echt niet geweest. Zo dwingend was hij absoluut niet bij Juve. Hij is wel een periode heel sterk geweest. Vooral die corona-periode. Waarna hij ook tot speler van het jaar van de Serie A werd gekroond. Maar voor de rest is hij toch wel redelijk vaak geblesseerd geweest. En had ik nog net iets meer van hem verwacht. Neem niet weg dat zijn doelpunten tegen Barcelona in de Champions League en wat andere prachtige goals voor altijd zullen blijven worden herinnerd. Alleen ik had nog net iets meer van hem verwacht. Dus, maar ja, voor de rest wel een fantastische speler geweest voor Juve. Moeten we niet vergeten. Gaat Sassuolo het laten lopen zondag?
Ja, ik zou niet weten waarom.
Nou, ze hadden een eigenaar die voor Milan was. Giorgio Squinzi, die ze heel groot heeft gemaakt. Maar die is een paar jaar geleden overleden. Als hij nog aan het roer had gestaan, had ik niet uitgesloten dat er iets rustiger aan was gedaan. Italiaanse praktijken. Maar nu denk ik dat Sassuolo er nog gewoon voor gaat. Ook al spelen ze nergens meer voor. En nog een vraag. Even kijken. Is het seizoen van Roma geslaagd als ze de Conference League winnen?
Ik denk voor... Ja goed, ook dat is denk ik misschien een beetje lastig. Want je zegt toch op basis van je haalt Mourinho. Je hebt natuurlijk best wel wat goede spelers erbij. In ieder geval met Tammy Abraham. Dat je zou zeggen, er zat meer in dan... Nou goed, op dit moment staan ze natuurlijk zesde. Dus op zich valt dat nog mee. Maar ze zouden eventueel natuurlijk achtste kunnen worden. Dan zou je misschien wel een beetje kijken van... Nou goed, Roma achtste, dat is wel heftig. Aan de andere kant, een Europese prijs voor een Italiaanse ploeg is veel te lang geleden. Dus op basis daarvan zou je dan wel weer zeggen dat het goed is. Maar... Ja, ik denk vooral dat het ook gewoon een beetje afhangt van wat er dan volgend seizoen gebeurt. Want als jij nu achtste wordt, maar je wint wel de Conference League. En dan volgend seizoen kun je onder andere met de Europa League kun je dan wel hogere ogen gooien in de competitie misschien ook. Ja, dan is dit misschien wel een nuttig seizoen geweest. Maar ja,
ze gaan voor die plek 4. Ze gaan voor die top 4 voor de Champions League.
Ja, uiteindelijk moet dat natuurlijk ook gewoon. Ik denk ook gewoon José Mourinho hoort natuurlijk ook gewoon mee te doen om een titel eigenlijk zelfs.
Vindt hij zelf ook. Benadrukt
vindt
hij bijna
zelf heel erg, denk ik. Nee, ja, dus... Ja, ik vind wel lastig in te schatten. Maar ik denk dat de prijs... Mochten ze de Conference League winnen... Dat het wel veel vergoedt.
Dat was hem voor deze week. 9:10 inmiddels. De 150ste Lo Stadio in de geschiedenis... Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor jullie aandacht. Bedankt voor jullie liefde voor het Italiaanse voetbal. Bedankt FC Afkikken en Friends of Sports. Bedankt Harmen Ridderbos voor het mixen en monteren van deze podcast. Bedankt Wesley Victor Mak voor je aanwezigheid.
En bedankt Willem Haak.
Voor jou mooi.
Zoetgevoiste stemgeluid op de vroegochtend.
Dankjewel. Nog 2 afleveringen te gaan hierna. Volgende week de gigantische terugblik op het Serie A seizoen. Waarschijnlijk ook weer met de Lo Stadio Awards. Die jullie zelf ook kunnen invullen. En waar jullie mee kunnen doen. En met een vooruitblik op de Conference League finale tussen Roma en Feyenoord. Een aparte aflevering. We zijn niet zo commercieel, maar als we commercieel kunnen zijn, zijn we het wel. En dat gaan we rond de Roma Feyenoord dan ook absoluut zijn. Voor nu, bedankt voor het luisteren. We horen en zien jullie graag volgende week terug. En daarna hopelijk ook volgend seizoen. Want de kans dat we doorgaan is heel groot. Wesley, alla prossima.
Willem, tot de volgende.
Yo, yo.